En daarom willen we het woord van de Heere openen, opnieuw in het Nieuwe Testament, in een van de brieven van Paulus. De eerste brief van apostel Paulus aan Timotheus uit het eerste hoofdstuk, moet u gelezen, vers 1 tot en met 17.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt, geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde, uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarren, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den mijnedigen. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welken ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen, ten eeuwigen leven. Den koning nieuw der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. 1 Timotheus 1 en daarvan het 15e vers. Waar het woord van de Heere onze tekst luidt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Geliefde gemeente, woorden van mensen zijn lang niet altijd betrouwbaar. Dat blijkt wel. Denk maar aan de beloften die politici doen in de verkiezingstijd. Maar als de zetels dan eenmaal zijn binnengehaald, blijken vele beloften maar lege hulsels te zijn geweest. Om een werknemer te behouden voor zijn bedrijf kan een werkgever allerlei beloften gaan doen. Het inkomen zal stijgen, er komt een auto van de zaak. Maar als de sollicitatieprocedure elders niet is gevolgd door de aanvaarding van een benoeming, staat alles vaak op de oude voet weer verder. Jullie jongens en meisjes zullen dat misschien ook wel herkennen. Misschien heb je wel eens een keertje afgesproken met een vriendje, maar kwam hij niet opdagen. Het kan ook zijn dat jij een verhaal op de mouw gespeld kreeg wat helemaal niet waar bleek te zijn. Het is al zo vaak gebleken dat een woord dat uitgaat uit de mond van een mens, dat je daar niet van op aan kan. Denk maar aan al die roddels, aan die leugens of aan die valse beloften. Het woord van een mens is niet zo betrouwbaar. Maar dat ligt anders bij de woorden die God spreekt. De Bijbel is het woord van God en het is het woord dat bestaat tot in der eeuwigheid. En het is het woord der waarheid. En op dat woord kunnen we helemaal aan. We lezen het in de schrift, in Numeri 23. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? En in Christus Jezus zijn al Gods beloften ja en amen. Gods woord, dat is verre boven alle menselijke woorden verheven. Dat woord is getrouw en op dat woord kunnen we ook aan. In een wereld waarin van alles verandert en van alles overhoop gegooid wordt, mag Gods woord zo betrouwbaar zijn als een rots. Er is veel onbetrouwbaars in de wereld, maar Gods woord niet. En dat woord biedt vastheid. En het woord biedt zekerheid. En Paulus die onderstreept dat door te gaan zeggen. Dit is een getrouw woord. Die zinsneden komen we trouwens vaker tegen in zijn brieven. In deze brief zelfs 3 keer. Ook in 1 Timotheus 3. Kijkt u maar mee in het eerste vers. Dit is een getrouw woord. En een hoofdstuk verder, 1 Timotheus 4 vers 9. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. In de tweede brief aan Timotheus roept Paulus op tot getrouwheidsbetrachting. En dan lezen we ook in 2 Timotheus 2 vers 11. Dit is een getrouw woord. En aan Titus schrijft hij dat ook nog een keer. Titus 3 vers 8. Dit is een getrouw woord. Blijkbaar is er dus sprake van een soort standaarduitdrukking. En sommigen hebben in die woorden zelfs een beginnende formulering gezien van een geloofsbelijdenis. Hoe het ook zij, in elk geval gebruikt Paulus deze woorden om een wezenlijke les door te geven met betrekking tot de komst van de Heere Jezus Christus. Te midden van een wereld vol leugen en bedrog mag dit woord een betrouwbaar woord zijn. Een woord dat ervan getuigt dat Christus Jezus in de wereld is gekomen. En we willen naar onze tekst gaan luisteren onder het thema de komst van Christus Jezus. Als eerste het adres, in de tweede plaats de reden en tenslotte het wonder. De komst van Christus Jezus. Het adres, de reden en het wonder. Samen met de brief aan Titus worden de 2 brieven van Paulus aan Timotheus wel de pastorale brieven genoemd. En deze eerste brief richt zich tot Timotheus, die door Paulus wel werd beschouwd als zijn geestelijke zoon. Zoals we dat ook lezen in het tweede vers. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Er was een speciale band tussen die twee. Paulus heeft Timotheus lief in de Heere. En de Heere heeft hem ook willen gebruiken om Timotheus te leiden tot de dienst des Heeren. En als we dan kijken naar de achtergrond van deze brief, dan is er eigenlijk niemand die twijfelt aan het auteurschap van Paulus. Daar is iedereen het wel over eens. Het wordt wat lastiger om te plaatsen wanneer deze brief is geschreven. In elk geval lezen we wel in het derde vers dat Timotheus in Efeze verblijft. En dat doet sommige mensen denken dat de brief door Paulus is geschreven na de eerste keer dat hij gevangen zat in Rome. Dat moet dan ergens zijn geweest begin jaren 60. Anderen denken meer aan een moment tijdens de derde zendingsreis. Uiteindelijk is dat ook niet het belangrijkste. Het mag in elk geval duidelijk zijn dat dit een van de brieven is die inzicht geven in de opbouwfase van de vroeg-christelijke gemeente. En na het bekende briefhoofd in de eerste twee versen komt daar de waarschuwing tegen dwaalleringen. Het is heel opvallend hoe dikwijls Paulus in zijn brieven waarschuwt. Blijkbaar was dat ook nodig om de gemeenten en de voorgangers bij de les, bij de waarheid te houden. Maar Paulus, die weet hoe Timotheus in Efeze te strijden heeft tegen de dwalingen. En dat gaat Timotheus zo aan het hart. Timotheus heeft het er moeilijk mee dat er mensen zijn die afstand nemen van zijn prediking. Soms zelfs met vrome woorden wordt daar afstand van genomen. Timotheus, hij is er somber van geworden. Het doet hem zoveel verdriet dat hij zelfs is gaan twijfelen of het wel nut heeft om nog langer door te gaan met zijn arbeid. En daarom gaat Paulus Timotheus in deze brief bemoedigen en onderwijzen. En daartoe gaat hij Timotheus allereerst herinneren aan wat de Heere zelf in het leven van Paulus heeft gedaan. Want de Heere heeft nog bemoeienissen met Paulus willen hebben. En daar wijst Paulus dan niet op om zichzelf in het middelpunt te plaatsen. Ja, zulke mensen zijn er immers ook. Mensen die als het aankomt op het geestelijke leven altijd weer met zichzelf komen. En met hun eigen ervaringen. Ze weten het zo goed. Het zijn mensen die zichzelf zo graag horen. Maar dat ligt bij Paulus wel anders. Als Paulus schrijft over zijn eigen bekering, doet hij dat niet om door mensen gezien te worden. En het is ook niet de bedoeling dat mensen zullen zeggen, kijk die Paulus nou eens. Nou, dat is wel echt een bekeerde man hoor. Nee, hij doet dat opdat de Heere de lof, de aanbidding en de dankzegging zou ontvangen. Vers 17. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Alles ademt hier dus ootmoed en verwondering over de genade die Paulus mag kennen. Het is voor hem een wonder dat God hem in de bediening heeft gesteld. In hem was geen geschiktheid of getrouwheid, maar God heeft zich over hem ontfermd en hem genade bewezen. En Christus heeft deze man die Paulus tot zijn dienst willen brengen, willen roepen. En hij die een vervolger was van Christus en zijn gemeente, mag nou een ambassadeur zijn van het evangelie van vrije genade. En heel het leven van Paulus is een duidelijk teken van het volstrekt genade karakter van het heil. Hij kan als een voorbeeld dienen wat Gods genade in een mensenleven doet. Door het almachtige en onwederstandelijke ingrijpen van God in zijn leven was hij van een vervolger een volgeling geworden. Maar Paulus, hij zal nooit vergeten wie hij is geweest. Dat raakt hij ook nooit meer kwijt. En het maakt voor hem het wonder ook des te groter van Gods genade aan hem bewezen. Hij weet uit ondervinding hoe overvloedig de genade van God is. En daarom twijfelt hij niet aan de boodschap die hij brengen mag. Het is door hemzelf heen gegaan. Hij heeft de waarheid ervan ondervonden. Hij weet wat Gods genade voor zondaren uitwerkt in een mensenleven. En daarom kan hij het Timotheus op het hart binden. Het persoonlijke leven van Paulus mag een bewijs zijn voor die grote genade die mag worden verkondigd in het midden van de gemeente. En het is alsof Paulus hier zegt tegen zijn geliefde zoon Timotheus: jongen, je weet toch hoe het in mijn leven is gegaan. Mijn leven mag daar toch het bewijs van zijn. Het is een getrouw woord. en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En die boodschap, Timotheus, die mag je nou ook in Efeze verkondigen. Dat is het evangelie, de komst van Christus Jezus. Eeuwen geleden was het al voorzegd, want toen klonk dat toch al in die moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. De Zoon van God zou komen om de kop van de Satan te vermorselen. En die belofte is door de eeuwen heen steeds weer herhaald. Mozes mocht ervan spreken. De profeten mochten erheen wijzen. En in de lofzangen van Israël werd er gezongen op de komst van de Messias. En in die kerstnacht is dat beloftewoord uitgekomen. In Bethlehemstal werd dat kindje geboren dat reeds eeuwen daarvoor was voorzegd. En als nu ergens de betrouwbaarheid van Gods woord wel in blijkt, dan is dat toch in de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dan mag het worden gezongen. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En nu blijkt zijn onverwrikbaar trouw. En nu toont hij zijn barmhartigheid van ouds de vaderen toegezegd. En nu zegt Paulus dat die Christus Jezus in de wereld is gekomen. Nou, misschien denken jullie dan, jongens en meisjes, bij dat woord wereld, waar die grote wereldbol met allerlei vreemde namen van ook landen daarop. De wereld, die is ontzaglijk groot. Als jij weggaat op vakantie, misschien blijf je in Nederland, maar meestal is het dan toch ook nog zo dat we wel ergens blijven in Europa. Maar nu is de wereld, die is nog veel groter, gaat veel verder dan Nederland en Europa alleen. Maar als nou in de Bijbel gesproken wordt over de wereld, dan wordt er niet allereerst dat omvangrijke van de wereld mee bedoeld. Met haar zeeën, haar werelddelen en haar vele landen. Met dat woord wereld wordt de woonplaats van de mensen bedoeld. Het gaat hier om de mensenwereld. Als in de Bijbel het woord wereld gebruikt wordt, dan is dat het woord waarin het gevallene wordt aangeduid. Het gaat hier dus niet om de geschapen werkelijkheid, over de aarde die door God is voortgebracht, maar het gaat hier om het mensengeslacht dat zich willens en wetens van God heeft afgekeerd. Het gaat om de wereld die de band met God heeft doorgeknipt. En deze wereld kent God niet. En deze wereld vraagt naar God niet. En van die wereld moet Paulus elders zeggen dat de gehele wereld verdoemelijk is voor God. En die wereld is openbaar gekomen in het leven van de apostel. Want hij was eertijds een godslasteraar, een verdrukker en een vervolger. Dat woord wereld is dus geladen met de vloek en het oordeel, omdat er goddeloosheid in de wereld is. En Paulus die spreekt erover in het 9e en de 10e vers, als hij ze daar noemt onrechtvaardigen, halstarrigen, zondaren, hoereerders, leugenaars, mijnedigen. Een hele lijst van goddeloosheid wordt daar opgezond. En in die lijst wordt nou ook ons leven getekend. Het is niet zo dat die wereld ver van ons vandaan staat. Oh ja, het kan zijn dat u hebt meegekeken en hebt ook gedacht, nou, de zonden van mij, die worden daarin niet beschreven in dat 9e en de 10e vers. Toch is het maar de vraag, uw zonde van ongehoorzaamheid tegenover de Heere, uw zonde van eigenwillige godsdienst, jouw zonde waarin je niet luistert naar de Heere en naar zijn woord. Wij zijn immers zo'n wereldling en wij leven in die van God afgevallen wereld. Het is de wereld waarin we met het gehele geslacht van Adam zijn afgevallen van God en liggen onder het oordeel van God. En over die wereld gaat het nou. Die goddeloze wereld. Die onrechtvaardige wereld. Die van God afgevallen wereld. En we hoeven maar om ons heen te zien om te ontdekken om wat voor wereld dat gaat. Een spiraal van geweld, brute moorden, klaarlichte dag, diefstal. Een samenleving die steeds verder van God en zijn woord afraakt. En de door God gestelde grenzen van leven en dood worden lang niet altijd meer in acht genomen. En de paradijsbloem van het huwelijk, hij wordt vertreden. En allerlei bladen schreeuwen ons een leven toe, los van God en los van elke waarde en van elke norm. En wie de kranten leest, ontdekt wel hoe het er met deze wereld voor staat. Dat is nou de wereld, los van God. En het zou toch niet gek zijn als God er het vuur in zou steken. En als de Heere deze wereld zou straffen met zijn toorn en zijn gramschap. Het zou toch niet onrechtvaardig zijn als de zondvloed zich weer zou gaan herhalen. Want de wereld die vraagt daar toch immers om. Maar het grote wonder waar Paulus maar niet bij kan komen, is dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen. Naar die goddeloze wereld. Naar de wereld waarop de vloek van Gods toorn rustte. Dat is het adres waar Christus Jezus naartoe komt. God had die wereld kunnen verdelgen, maar hij heeft dat niet gedaan. Hij zendt zijn Zoon. O nee, daarvoor lag niet een bepaalde reden in die wereld. Nee, het is een daad van Gods vrije welbehagen. Het is niet bij mensen begonnen. Wij hebben God niet bewogen om zijn Zoon te zenden. Nee, geen mens zou naar Christus hebben gevraagd. Maar God neemt nu redenen uit zichzelf om naar die gevallen wereld om te zien. Hij is van eeuwigheid af in zichzelf bewogen en daarom heeft hij zijn Zoon gezonden. En daarom blijft toch het volstrekte genadekarakter. Maar de wereld verloren is om de Heere Jezus. En dan moeten we niet denken dat hij een soort weldoender is, zoals wij het wel eens kunnen hebben. Hè? Dat er mensen gaan naar een arm land of naar een land waar mensen in grote problemen leven. Omdat we medelijden met die mensen hebben. Omdat die mensen er zelf ook niks aan kunnen doen dat ze in die omstandigheden leven. Nee, Christus Jezus komt naar een wereld die van hem is afgevallen en dat geen slachtoffers zijn, maar dat er waar medeplichtigen op wonen. Een wereld die niet tot hem kwam. Nooit is er één op deze wereld die het eigen beweging naar God is gaan vragen. Abraham begaf zich in de afgodendienst in Ur. Petrus was aan het vissen. En Paulus was een vervolger van Christus en zijn gemeen. De wereld komt niet tot hem, maar hij komt tot de wereld. Hij is gekomen. En daarin spreekt alles van dat eenzijdige werk van God. Hij komt tot de wereld. Tot een wereld die tegen God en haar heil in opstand leeft. En hij laat zich in met onwillige mensen. En hij komt tot hen die door eigen schuld in zonde verloren liggen. Hij is gekomen tot die wereld. Tot die wereld waar niemand het eigen beweging om Christus vroeg. Een wereld die tegenover God in de schuld staat. En wie daar nou oog en hart voor leert krijgen, die gaat ook iets verstaan van die rijkdom, van de komst van de Heere Jezus Christus. De zaligmaker heeft zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Hij is mens geworden. En hij is vanuit de hemel afgedaald. En is gekomen in deze wereld vol van verzet en vol van vijandschap. En vanaf het allereerste begin wil deze wereld hem niet. In Bethlehem was voor hem geen plaats. En hij moest geboren worden in een stal. En vlak nadat hij geboren werd, had koning Herodes het alweer op zijn dood gemunt. En moest hij op de vlucht. En na ruim 30 jaar werd hij door de wereld verstoten. En daarom hangt hij als een uitgestotene aan het vloekhout. En dat alles overkwam de Heere Jezus niet. Maar dat alles wist hij. Hij wist van tevoren wat er met hem gebeuren zou. En toch is hij gekomen. Hij wist wat de wereld met hem zou doen. Maar toch gekomen om de taak te volbrengen die zijn vader hem had opgelegd. En dat is het evangelie van de verlossing. Wij kunnen nooit opklimmen naar boven. En wij hebben ons zo verminkt in de zondeval dat wij tot geen enkel geestelijk goed in staat zijn. En zoals de catechismus het zegt, dat we zelfs onze schuld nog dagelijks meer maken. Maar we hoeven ook niet op te klimmen. Christus Jezus komt zelf naar beneden. Ja, dat is wel tot onze schuld. Want wij kiezen niet tot God. Wij komen niet tot God. En als wij niet in de zonde gevallen waren, had Christus Jezus ook niet naar deze wereld hoeven te komen. Maar Christus Jezus, die komt nou naar die van God afgevallen mensenwereld. Dat is het adres voor zijn komst. Maar zijn komst heeft ook een reden. En dat zien we in onze tweede gedachte. De reden. Want zo is het toch, het komt eigenlijk nooit voor dat we ergens naartoe gaan zonder reden. Zonder een bepaalde bedoeling. Als jij naar een vriendje gaat, is dat ook om bij die ander te gaan spelen. En als u naar de buren gaat, is dat om een praatje te maken of omdat u iets van de buren nodig hebt. En als u naar kantoor fietst, is dat om te gaan werken. Of als jij in de bus ook stapt, dan ga je op weg naar school om daar de lessen te gaan volgen. Achter iedere komst zit wel een reden verscholen. Dat geldt nu ook voor de komst van Christus Jezus naar deze wereld. En dan moeten we allereerst letten om die reden helder te krijgen op zijn naam. Christus Jezus. Allereerst Christus. Dat is zijn ambtsnaam. Christus, dat is gezalfde. Messias. Hij is de van God gezalfde middelaar. En hij is als middelaar benoemd en bekwaam gemaakt. En hij is de grote ambtsdrager die het werk van God op aarde komt verrichten. En hij is door de Vader gezalfd met de Heilige Geest tot profeet, priester en koning. Dus bij die naam Christus, waar Paulus het hier over heeft, gaat het om het drievoudige ambt van Christus. Allereerst profeet. Want hij openbaart de verborgen raad en de wil van God aangaande de verlossing van mensen. En deze Christus spreekt de woorden van God. Ja, hij is het woord van God zelf. En als profeet is hij de leraar die de mensen onderwijst aangaande de weg der zaligheid. En hij ontvouwt het verlossingsplan dat van eeuwigheid af is opgesteld. Hij openbaart Gods raad over de verlossing van zondaar. Maar dat doet hij nog steeds. In zijn profetische bediening ontdekt hij ook aan zonde en schuld. Hij laat mensen zien waar ze wonen. En hij geeft een indruk van Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid. Maar hij toont zich ook als die volkomen verlosser. En als profeet en leraar opent hij het hart, verlicht hij het verstand, verbreekt en verbrijzelt hij het harde hart. En hij opent de ogen van het geloof, opdat de Heer Jezus Christus mag worden gezien in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. Profeet, maar ook priester. Hij is dus ook aangesteld en bekwaam gemaakt als priester. Hij is offeraar en offerlam tegelijk. Hij heeft geen stieren of bokken geofferd, maar hij heeft zichzelf geofferd. En zijn offer is ook helemaal voldoende om Gods toorn te stillen. Zijn bloed is gevloeid tot een rantsoen voor velen. En hij is gebonden, zodat hij de zijnen zou ontbinden. En daarom moest hij aan het kruis sterven. En hij heeft met het offer van Golgotha de zijnen verlost van de zonde. En hij heeft hun schuld verzoend. Maar ook in de derde plaats is hij gezalfd tot hun koning. En zijn koningschap is een geestelijk koningschap. Het gaat hier niet om een aards koninkrijk. Maar hij regeert vanuit de hemel als die opgestane Christus. En zo vergadert hij zijn onderdanen door zijn woord en door zijn geest. En hij zorgt er ook voor dat geen van zijn vijanden, ook maar één van zijn onderdanen, van zich weg zou kunnen trekken. Maar hij zal als eeuwige koning hen behoeden. Maar dan ook die tweede naam. Christus, hè? Profeet, priester, koning. Maar ook die tweede naam Jezus. Niet een naam die door Jozef of Maria is bedacht. Maar het was een engel des Heren die bekend maakte hoe het kindje genaamd moest worden. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En die naam Jezus vat als het ware heel het werk van Gods Zoon op aarde samen. In die naam Jezus openbaart de Vader zijn bedoeling met de zending van zijn Zoon. En dat is de reden waarom Christus Jezus naar de wereld is gekomen. Om de zondaren zalig te maken. Jezus betekent zaligmaker. En hij zal zijn volk verlossen van het grootste kwaad. En hij zal het tot hoogste goed. En dat is zo'n rijkdom. Dat de zaligmaker daartoe bereid was. Dat hij niet gedwongen is om naar de aarde te komen. Maar dat hij dat heeft gedaan als een daad van vrijwilligheid. Uit pure liefde. Christus Jezus is gekomen. Gezonden en gekomen om de zondaren zalig te maken. Dat is de reden van zijn komst naar de aarde. Hij heeft het zelf gezegd toen hij daar Levi tot zich riep. En de fariseeën zeiden, waarom eet hij met zondaren? Toen zei hij, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En na zijn ontmoeting met die tollenaar Zacchaeus zei de Heer Jezus, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Daarom moest hij in de wereld komen. Hij kwam om zalig te maken, verlossen van de zonde. Dat is de zaligheid, verlossing van alle zonde. En dat is het werk van Gods Zoon. Daarvoor is hij naar de aarde gekomen. Hij is gekomen om vrede aan te brengen tussen een zondaar en God. En het kruis van Golgotha heeft hij de vloek weggenomen. En door zijn offeranden maakt hij zijn volk zalig en verlost hij hun van hun schuld. En door zijn kruisoffer heeft hij voor hen betaald. Hij komt om zalig te maken. Rampzalige zondaren zalig maken. Om dat gevallen mensengeslacht te zaligen is hij naar de wereld gekomen. Dat is de reden van zijn komst. Gekomen om zondaren zalig te maken. En daarom heeft hij de zaligheid verworven. Maar zal hij ook die zaligheid uitdelen en toepassen. Door zijn woord en door zijn geest. En dat is de grootste en de beste boodschap die er is. Christus Jezus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En die boodschap moet telkens weer opnieuw worden verkondigd. Want het moet u worden voorgehouden. Dat u zonder de Heere Jezus Christus rampzalig bent. En dat buiten de Heere Jezus Christus niets anders wacht dan de toorn van God. En het dan geldt vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En als de Heilige Geest u enig besef van zonde en schuld geeft, dan gaat u dat ook verstaan. Dat alles van uzelf het niet houdt in het uur van Gods gericht. En dat uw leven niet deugt voor die heilige en die rechtvaardige God in de hemel. Dat u een zondaar bent. Zoals alle mensen zondaren zijn. Maar nou is het zo noodzakelijk dat we dat door het werk van de Heilige Geest ook heel persoonlijk leren verstaan. En persoonlijk leren beleven. Want door ontdekkende genade is Paulus erachter gekomen dat hij een zondaar is. En dat maakt voor hem het wonder van de genade ook des te groter. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Bij het wonder. En juist op dit punt liggen van die hele pastorale gevoelige moeite. Want het is een geweldige boodschap dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Gekomen in die van God afgevallen wereld. Gekomen in die goddeloze wereld. Gekomen om zalig te maken. Om te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Maar toch is dat voor velen niet genoeg. En ze zitten met die vraag en misschien zit u of jij ook wel met die vraag. Maar is het nou ook voor mij? Kan ik daar nu ook bij horen? Is de Heere Jezus nou voor zo'n wereldling als ik ben? Is hij nou ook voor mij naar deze aarde gekomen? En laten we dan allereerst maar vaststellen dat zulke vragen helemaal niet vreemd zijn. Het is eerder een teken van geestelijke doodsheid als u uzelf die vragen nooit eens stelt. Maar dat komen we ook tegen. Kerkleden die er niet over twijfelen dat de Heere Jezus voor hen is gekomen en dat hij voor hen is gestorven. Want Heere Jezus is immers voor alle mensen gestorven. En de Heere Jezus is voor zondaren gekomen. En zij zijn een zondaar. Nou, dan is de Heere Jezus er ook voor hen gekomen. Ja, zulke kille geloofslogica komen we inderdaad tegen. Maar misschien is dat dan wel het beste bewijs dat de Heilige Geest nog nooit werkelijk in uw hart heeft gewerkt. Want als de Heilige Geest aan het werk gaat, dan leert u uzelf als zondaar kennen. En dan laat u zien, dan laat de Heilige Geest u zien tegen welke geboden u hebt overtreden. En dan wordt het een doorleefde werkelijkheid, wat u God hebt aangedaan. En dan wordt zonde ook werkelijk schuld voor God. En daarom is juist die toevoeging van Paulus zo pastoraal. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Want in die toevoeging wordt nou iets duidelijk van welke mensen de Heere Jezus Christus wil redden en zalig maken. Paulus, hij weet er alles van. Hij heeft die hele lijst opgenoemd in het 9e en het 10e vers van allemaal zonden. En die lijst is zonder problemen ook verder uit te breiden. Dat gaat Paulus ook doen. In dat 12e en het 13e vers. Maar hij doet dat door heel persoonlijk zijn eigen zonden erbij te scharen. Want dit is het leven van Paulus. Ja, voor het oog leeft hij onberispelijk. En Paulus kon het elders zeggen dat hij naar de wet onberispelijk leefde. Filippenzen 3 vers 6. Besneden op de 8e dag. Stamde af van Benjamin. En hij hield zich exact aan de geboden en verboden die door de fariseeërs waren opgesteld. En daar markeerde helemaal niets aan. Totdat Gods geest hem aan hemzelf had ontdekt. En toen ging heel dat zonderegister in zijn leven open. En nu moet hij het zeggen. Tevoren een godslasteraar geweest. Een vervolger. Een verdrukker. Hij was iemand die tegen Christus was. En hij richtte zich tegen de gemeente van de Heere Jezus. Hij had er een behagen in om het volk van de Heere Jezus te bespotten, te beschimpen en zelfs te vervolgen. En handen wringend stond hij erbij toen Stefanus werd gestenigd. En het deed hem een genoegen om al die christenmannen de gevangenis in te jagen. En die Paulus. Die noemt zich nou de voornaamste ter zondaar. En dan zegt u of jij misschien nou Paulus. Nu overtrek je toch wel een beetje. Want je leefde toch naar de regels van de wet. En je deed toch wat de geboden van de fariseeërs van je vroegen. Ja, zo'n leven valt toch nog wel mee. Zeker als je het vergelijkt met het leven van criminelen of ernstige misdadigers. Ja, het kan zijn dat mensen het vinden meevallen. Maar wie zichzelf heeft leren kennen bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest, die schaart zich vooraan bij de zondaar. En zo ligt dat in het leven van Paulus. Hij gaat zijn gedrag niet goed praten. Hij komt niet met allerlei verontschuldigingen van ja maar dit of ja maar dat. Maar hij verstaat dat de ongelovigheid in Christus, dat de ergste zonde is. Die er maar kan zijn. En dat plaatst hem vooraan in die rij. Al die jaren heeft hij de Heere Jezus buiten de deur van zijn hart en buiten de deur van zijn leven gehouden. Hij wilde niet leven van genade. Hij wilde niet gered worden door het verzoenende bloed van het Lam. Daartegen kwam hij in verzet. En als Paulus daar aan terugdenkt, dan kan hij niet anders dan zeggen: O God, wie ben ik voor u geweest? Wie ben ik geweest? De grootste der zondaren. Alsof hij zeggen wil: als er nou één is die de eeuwige dood heeft verdiend, als er nou één is die u voor eeuwig van u had mogen wegstoten, dan was ik dat wel geweest. Toen ik mijn handen naar uw volk uitstrekte, toen ik uw gemeente verwoest, toen ik de Heere Jezus Christus beschimd, toen had u mij in de eeuwige rampzaligheid mogen werpen. Dat is wat Paulus belijdt. Ik heb het oordeel verdiend. Paulus, hij leeft laag bij de grond. Later in 1 Korinthe noemt hij zichzelf een van de minste der apostelen. Die beleving is al Gods kinderen niet vreemd. Wie zichzelf heeft leren kennen bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest, die moet belijden alles verzondigd te hebben. En de dood het eeuwige oordeel te hebben verdiend. En mag u dat ook verstaan? Ken jij daar nou wat van? Of zijn dit klanken die u niet kunt plaatsen? En woorden die u niet kunt begrijpen? Zaken die door u of door jou niet worden beleefd? Maar mag ik dan eens vragen, wie is de Heere Jezus dan voor u? Wat betekent Christus Jezus dan in jouw leven? Want waar eigen zonden toch niet worden ingezien en eigen zondaars bestaan niet wordt ingeleefd, dan zal toch ook de grote rijkdom die er in Christus Jezus is, die zal dan toch ook nooit worden gevonden? Want dan kent u hem niet als Christus Jezus, als de van God gezonden en gezalfde middelaar en zaligmaker. Paulus, hij wist zich zondaar voor God. Hij was die godslasteraar, die spotter, die verachter van God en zijn dienst. En dan valt het zo op, en u moet er maar eens naar gaan kijken, dat laatste woord van het 15e vers, dat woord staat in de tegenwoordige tijd. Van welke ik de voornaamste ben, dus niet was, maar ben. Dat besef van zondaar zijn is Paulus nooit meer kwijtgeraakt. Het zondebesef en het boete doen over de zonde ligt bij Paulus niet voorgoed achter hem. Nee, het is dagelijks bij hem aanwezig. En het brengt hem elke dag weer op de knieën voor God. Hij zal nooit vergeten wie hij is geweest. Maar bovendien ervaart hij in zijn eigen hart de macht van de zonde nog zo sterk. En daarom zegt hij het elders: want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het spreekt dus van een alsmaar dieper wordende ontdekking aan de zonde. Het zondaar zijn voor God is een zich verdiepende zaak. De oude vromen hadden gelijk toen ze het zeiden: steeds groter zondaar worden en steeds minder zonde doen. De Heilige Geest ontdekt meer en meer aan de zonden die er leven in het hart. Dan kan het gebeuren dat een kind van God het belijden moet: ik wist niet dat ik nog tot die zonde in staat was. Ik wist niet dat er nog leefde in mijn hart. Nee, Paulus laat hier duidelijk in uitkomen dat het volk van de Heere nooit boven het zondaar zijn uitgroeit. Ja, soms wordt dat wel eens gedacht, hè. Dan heb je van die mensen die zeggen van: ja, laten we nou maar niet meer spreken over de zonde, want dat ligt achter me. Het gaat nu alleen nog maar over de levensheiliging. Maar bij Paulus ligt dat anders. Ook na ontvangen genade blijft hij last houden van zijn zondige ik. Het houdt hem klein. Het houdt hem afhankelijk. Het houdt hem voortdurend aangewezen op de Heere Jezus Christus. En misschien dat er iemand in de kerk zit die zich daar zo in kan herkennen. De zonde kleven u aan. En jij hebt last van het leven wat je leidt. Niet alleen van de zonde die je hebt gedaan, maar ook van hetgeen je hebt nagelaten in je leven. En u gaat verstaan dat u tegen een goeddoend God hebt gezondigd. En jij ontdekt dat je met je levenswandel de Heere op het hart hebt getrapt. En daarom voelt u zich te slecht voor Gods genade. En daarom zit je in de kerk en je denkt eens terug wat je gisteren hebt uitgesproken. En wat je de afgelopen week allemaal hebt ook gedaan. En je zegt, ach, voor mij genade zit er voor mij niet meer in. Maar dan is het alsof Paulus deze middag tegen u zeggen wil. Kijk nou eens. Kijk nou eens naar mijn leven. Kijk eens hoe God zijn genade in mijn leven heeft geopenbaard. Ik ben de voornaamste der zondaren. Maar God heeft in Christus Jezus naar mij omgezien. Dan kan het voor u ook hoor. Dan kan het voor jou ook. Want zegt Paulus, mijn leven is daar het bewijs van. Het is door het leven van Paulus heen gegaan dat Christus Jezus in de wereld is gekomen. Niet om rechtvaardigen zalig te maken. Maar om zondaren zalig te maken. Zo was het bij Paulus, toen de Heere hem stilde zette op die weg richting Damascus. Toen kreeg hij te zien wie hij is voor God. En toen mocht daar die stem klinken. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het zal hebben gestormd in het hart van Paulus. En hij zal hebben gedacht, voor mij kan het niet meer. Nu zal de Heere voor eeuwig zijn toorn over mijn leven uitstorten. Maar toen is Christus in zijn leven gekomen. Ja, toen heeft de Heere Jezus in dat verloren bestaan van Paulus gesproken en gezegd, zie, ik ben uw heil alleen. En dat is nou echt waar, zegt Paulus. Dat is nou een getrouw woord. En Paulus is daardoor genade zelf getuige van. Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Maar er is er nog één lijn blijven liggen en met die lijn willen we ook gaan eindigen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat woordje aannemen, dat kennen we allemaal wel. Het kan gebeuren dat je thuis zit in de kamer en de bel gaat en je loopt naar de deur toe. Je doet de deur open en er staat iemand met een pakje in zijn handen. En die vraagt jou om dat aan te nemen en aan je vader of je moeder te geven. Nou aan, dan neem je iets aan. Je neemt iets over. Je aanvaardt het. En nu wijst Paulus erop dat de komst van Christus Jezus in deze wereld om zondaren zalig te maken goed nieuws is en waard is om aangenomen te worden. Dit evangelie is het waard om omhelst te worden. Dat evangelie is de liefde van ons hart waard. En deze boodschap mag uitgaan in de wereld met de dringende nodiging, de dringende oproep om het aan te nemen, om het te aanvaarden. Maar zegt u misschien, ja, maar dominee, u moest eens weten wie hier in de kerk zit. U moest eens weten welke zonde ik in mijn leven heb gedaan. U moest eens weten welke zonderegister er achter mijn naam staat. En bovenal moest u eens weten wat er leeft in mijn hart. Daar woont al het kwaad en al de goddeloosheid van deze wereld. Ja, zo'n een als mij, die kan toch nooit meer zalig worden? En dan zegt u misschien wel, ja Paulus, jij klaagt dan wel over je eigen leven en over de zonden die jij hebt gedaan. Maar je hebt mij niet gekend. Je weet niet wat er in mijn hart zich allemaal afspeelt. Je weet niet in welke zonde ik nu ben gevallen. En dat is toch veel erger dan bij jou. Maar dan toch zegt de apostel. Nee, dan toch zegt Gods woord het. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Het is een boodschap die God doet uitgaan. Opdat het zelfs voor de grootste der zondaren een boodschap van hoop, troost en licht mag zijn. En luister dan naar dat woord. Want het is een getrouw woord. En echt waar, wie niet naar dat woord luistert en die dat woord niet aanvaardt, die graaft daarmee ook zijn eigen graf. En dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw eeuwige verlorenheid. En dan is het je eigen schuld dat je aan de Heere Jezus Christus en aan je zaligheid voorbij leeft. Dat is ook helemaal niet nodig. Dit getrouwe woord, het mag u nog worden verkondigd. En als u dan uzelf moet veroordelen, en als u dan ziende op uw eigen leven moet zeggen, Heere, het zal voor mij wel niet meer kunnen. Hoor dan naar dat woord wat de Heere tegen u zegt. O arme zondaar, o zwarte zondares, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. De Heere, hij laat die vriendelijke nodiging nog uitgaan. Kom toch tot mij. Kom toch tot de Heere Jezus Christus. Want hij is gekomen om zondaren te zoeken en zondaren zalig te maken. En als u dan aanloopt tegen uw eigen onmogelijkheden, of als je vastloopt met jezelf, ga dan maar mee tot de Heere. En zeg het maar tegen hem. Heere, nu hebt u wel gezegd dat uw woord alle aanneming waardig is. Maar ik heb geen voeten om te komen. En ik heb geen ogen om te zien. En ik heb geen handen om het aan te nemen. Maar geef mij dan voeten om te gaan. En geef mij ogen om te zien. En geef mij handen om dat heil dat er ligt in Christus Jezus te mogen ontvangen. Lege handen. Zondaarshanden. Bevuilde handen. Dichtgeknepen handen. En gebalde vuisten. Die door Gods genade worden opengelegd en opengedaan. Om het heil in Christus Jezus te mogen ontvangen. En dan komt er ook een ander leven. Een leven waarin u helemaal gericht raakt op de eer en op de verheerlijking van de naam en het werk van de Heere. En dan mag u het verstaan en mag u daaruit leven en mag u het anderen voorhouden. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Amen.